Goedenavond voor deze vijfde winteravondlezing, waarin het zal gaan over wedergeboorte en hoop. De collecte zal bestemd zijn deze avond voor de school in Dundas en Hamilton, de Rehoboth Christian School, zoals die officieel heet. En ik kan dat van harte aanbevelen, want van de vier kinderen die wij op Urk hadden, drie zijn er op Urk geboren, hebben ze alle vier daar op school gezeten. En daar hebben we de beste herinneringen aan. En het is hard nodig, want het onderwijs wordt in Canada niet vergoed door de overheid. We gaan beginnen met het zingen van Psalm 39, vers 3 en 5. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Hij leert mij hoe vergankelijk ik zij. En het vijfde vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. 3 en 5 van 39.
Thank you.
Wij willen samen deze samenkomst openen met het vragen van de zegen van de Heere. Heere, wij naderen tot u. Tot wie anders zouden wij heen kunnen gaan dan tot u? Bij u zijn woorden van eeuwig leven. En wij hopen straks uw woord te lezen. Levende woorden over de levende hoop. Maar wij beseffen het dat u zelf in het lezen van uw woord en in de prediking over uw woord en in een lezing over de schriften mee moet komen. U hebt dat beloofd, dat waar uw woord gebracht wordt, dat daar u zelf aanwezig wilt zijn. Maar wij kunnen daar geen rechten op laten gelden. Wil u het uit genade doen vanavond? En geven dat uw woord open mag gaan. En dat oude woorden, misschien woorden die voor ons bekend zijn, nieuw mogen worden, levend en krachtig. Geef u in de winteravondlezing die vanavond gehouden worden, als het gaat over de levende hoop, uw kracht en geest om te spreken, inzicht in de schriften en opening in het brengen van de boodschap. Maar wil u ook geven bij het luisteren, dat alle hindernissen worden weggenomen, want die kunnen naar onze kant ook op allerlei manieren zijn. Wil u geven dat we echt luisteren mogen. En dat we niet alleen maar begrijpen wat de inhoud van de boodschap is, hoe belangrijk dat ook is, maar dat we ook innerlijk geraakt worden. Dat we, als we deze hoop waarvan we zongen en waarover het gaat vanavond missen, hartelijk leren verlangen om die hoop ook van u te ontvangen. Wat is het, o Heere, dat ik verwacht, mijn hopen staat op u alleen. En als we iets mogen kennen van het nieuwe leven, van het geloof, van de liefde, wil u ook dan de hoop verlevendigen. Want de hoop als ondersteuning van het geloof en van de liefde is zo noodzakelijk op weg naar de eeuwige rust. Zegen u de gemeenten van Urk. U kent alle omstandigheden, Heren. We danken u dat broeder Capelle het beroep naar de Maranatha-gemeente mocht aannemen. En we vragen of dat mag zijn in uw gunst en onder uw zegen. En of u de gemeente en de predikanten wilt zegenen. Dat bidden we voor de Maranatha-kerk, maar ook voor de Ichtersgemeente en voor de Ebenezerkerk. Ja, wil u geven dat uw werk in het leven behouden mag worden, in het midden der jaren. Wil u in toorn aan het ontfermen gedenken. En dan belijden we het, Heere, dan hebben wij uw toorn verdiend. We worden er eigenlijk iedere dag aan herinnerd, ook al wendt het. Zelfs de coronacrisis, zelfs de verwarring die er op alle fronten is, politiek, maatschappelijk en kerkelijk. Maar leer ons eronder buigen. En geef dat wij en onze kinderen, buigend onder uw sprake, in de samenleving en vooral door uw woord, tot u mogen vluchten. Biddend om die hoop die te midden van alle verwarring vastheid biedt. Geef ons een goed uur samen. We vragen het in de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. We gaan nu eerst kijken naar de vragen van de vorige keren. Ik heb nog een aantal vragen liggen. Ik zal ze ook echt niet allemaal kunnen beantwoorden, dat merkt u wel. Maar ik ga eerst in op vragen die ik de afgelopen weken ontvangen heb naar aanleiding van de laatste winteravondlezing. Die ging over wedergeboorte en liefde. En die vragen sluiten onmiddellijk aan bij wat ik toen gezegd heb. Zeker ook de eerste vraag. Deze vragensteller was blij dat ik vorige keer mijn lezing afsloot met de vragen van de Heere Jezus aan Petrus. Hebt u mij lief? Of zoals Kolbrugge het vertaalt, houd je van mij? In dat verband wijst hij erop dat er mensen zijn die echte kinderen van God zijn. Dat kun je aan hen merken en zien. Maar als je hen vraagt, ben je wedergeboren? Dan is dat te groot voor hen. Zij durven zich dat niet toe te eigenen, maar zijn het in feite wel. Wedergeboren zijn is voor velen in onze kringen, zegt hij, een te zware woord. Maar als je het hen eerlijk vraagt of ze de Heere lief hebben, dan kunnen ze toch van harte met ja antwoorden. In dat verband wijst de vragensteller naar een uitspraak van professor van der Schuit, lang geleden uiteraard. Hij heeft gezegd in een preek op Urk: er komen er ook met de nachtschuit binnen. En de vraag is natuurlijk of ik daarop wil reageren. Ja, dat is een vraag waar je heel veel kanten mee op kan. Ik begin maar met die uitdrukking van professor van der Schuit. Dat er zijn die met de nachtschuit binnenkomen, en ik hoop dat u die uitdrukking kent, die eigenlijk altijd in het donker rondgedwaald hebben, maar toch tot hun verbazing en verwondering straks eeuwig boven zijn. Dat geloof ik van harte met onze overleden hoogleraar. De vraag is natuurlijk, wat betekent het dat mensen zo lang in het donker kunnen leven? Ik herinner me nog heel goed, dat kwam terug toen ik deze vraag zag, dat ik in de jaren 70 een begrafenis geleid heb. Ik zal geen naam noemen, dat hoeft ook niet. Maar over de tekst uit de brief aan de Hebreeën, dat mensen die hun leven lang met de vrezen des doods bevangen zijn. Dat kan gebeuren. Dat is bijbels. Wat is dan nodig? Allereerst een gezonde, schriftuurlijk bevindelijke prediking. Wat ik daarmee bedoel is ook dit, dat in de prediking aan de orde moet komen dat mensen al te zeer gebukt kunnen gaan onder hun duisternis en zonde. Ik ben de laatste jaren, zoals sommigen van u weten, bezig geweest met verschillende Engelse en Amerikaanse puriteinen. En een van de geschriften waar ik me mee bezig gehouden heb is de prekenserie van Christopher Love over Psalm 42. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God. En Christopher Love laat daarin zijn 17 preken heel duidelijk zien, ook met argumenten aan de Bijbel ontleend, dat mensen al te zeer gebukt kunnen gaan onder hun zonde en dat dat zelfs zondig kan zijn. Ik denk dat je in de prediking daarin op een tere en bijbelse manier mee om moet gaan, maar ook moet wijzen op het heil wat in Christus te vinden is. Niet op een makkelijke, goedkope manier, want daar stuiten zulke hoorders altijd op af, maar op een gunnende, bijbels-evangelische manier. En dat de hindernissen om tot Christus te komen, zoals je dat terugvindt in het boek van Bunyan over het komen tot Jezus Christus, dat die ook eerlijk en helder aan de orde gesteld worden. Er is een ander gevaar, wat ik hier ook echt wil noemen. En dat is, en dat komt in andere vragen aan de orde, dat we soms mensen tegenkomen, ook in onze eigen gemeenten, ook in de Urker gemeente, in alle drie, die heel gemakkelijk het heil zich toe-eigenen. En heel gemakkelijk zeggen, ik ben wederom geboren, ik ben een kind van God. Zoals dat in Amerika op het ogenblik in sommige kringen schering en inslag is, I'm a born again Christian. Nou, dat kan wel eens heel makkelijk gebeuren. Wees voorzichtig. Als wij zeggen dat we een kind van God zijn en dat altijd maar voor waarheid aannemen en onszelf niet beproeven wat een bijbelse noodzaak is, dan kunnen we ons ook bedriegen. En juist mensen die dat gemakkelijk zeggen en met anderen in aanraking komen, ook in de kerkelijke gemeente, die grote schroom hebben om het zich toe te eigenen, kunnen een geesel zijn voor arme, worstelende zondaar. Pas daarvoor op. Probeer hen te wijzen op het heil in Christus. En zeg niet, je moet geloven, op zichzelf waar. Maar dat kan ook een harde wet worden. Gunnend, nodigend, vanuit het evangelie van vrije genade. En is het dan zo dat wanneer je een kind van God mag zijn en je durft je dat allemaal niet toe te eigenen, dan is het persoonlijk van de grootste betekenis om de Heere te bidden, Heere, mag ik dat ook zeggen. Leg de nood van de toe-eigening heel persoonlijk aan de Heere voor. En dan geeft de Heere, ik zou het uit mijn eigen leven kunnen vertellen, ook vrijmoedigheid om te zeggen, ja, Heere, ik weet in wie ik geloofd heb. Maar dat is dan wel zekerheid die van hem komt, vanuit het woord. Vraag 2. De tweede vragensteller wijst erop dat ik in de laatste winteravondlezing enkele malen naar het grote dubbelgebod van de liefde verwezen heb. Gij zult de Heere uw God liefhebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Het gaat hem in de vraag vooral over het laatste gedeelte, namelijk dat we onze laatste moeten liefhebben als onszelf. Hij merkt hierbij op, en dat vind ik wel heel herkenbaar, dat van nature onze eigen liefde sterk ontwikkeld is. Denk aan de Farizeeërs. Maar als de Heilige Geest in je gaat werken, zo gaat hij verder, krijg je steeds meer een hekel aan jezelf. Dan wordt het liefhebben van je naaste als jezelf ingewikkeld. Het liefhebben van de naaste als jezelf wordt steeds tegenstrijdiger naarmate je in de zwarte spiegel van jezelf staat te kijken. Daarom wijst hij op het nieuwe gebod van de Heer Jezus. De vragensteller zegt, de Heer Jezus zegt immers, Johannes 15 vers 12 en andere teksten, dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Dat is volgens onze broeder een heel andere benadering. Niet je spiegelen aan jezelf, maar spiegelen aan hem. Gods kinderen krijgen door de Heilige Geest te maken met een andere geestelijke gerichtheid. Wanneer Christus in ons gaat wonen, en onze broeder verwijst hier naar de gelijkenis van de wijnstok en de ranken uit Johannes 15, ontstaat er een afhankelijkheid van hem en word je steeds meer gericht op hem, krijg je ook steeds meer een hekel aan jezelf. Aldus onze vragensteller, en ik heb het ingekort, en hij vraagt mij of ik dieper op deze kwestie wil ingaan. Het grote gebod zegt, even kort samengevat, je naaste liefhebben als jezelf. En het nieuwe gebod zegt, je naaste elkander liefhebben zoals Christus je lief gehad heeft. Prachtige vraag. Vraag voor een nieuwe winteravondlezing misschien wel. Maar dat zullen we maar niet doen. Het is geen tegenstelling. Laat ik daar maar mee beginnen. Je naaste liefhebben als jezelf is een duidelijke uitspraak van het woord van God. De bedoeling daarvan is deze. Dat wij van nature inderdaad, zoals onze vragensteller zegt, onszelf liefhebben. Wij koesteren een stuk eigenliefde. Dat kan zondige eigenliefde zijn. Egoïsme. Luther zegt dat de mens van nature gebogen is over zichzelf. Steeds met zichzelf bezig is. En wellicht herkent u dat in uw leven. Ik ook. Maar als de Heere Jezus zegt vanuit het Oude Testament, vanuit de volle openbaring van God, zou je kunnen zeggen, God liefhebben als jezelf, dan bedoelt hij niet zozeer de zondige liefde tot jezelf. Maar dan legt hij een maatstaf aan. Kijk, ieder mens heeft op een bepaalde manier, hoe gebrekkig en hoe zondig dat ook kan zijn, zichzelf lief. En is geneigd om die ander in elk geval minder lief te hebben. De Heere zegt nu, heb je ander, je naaste lief, zoals je op een positieve manier jezelf lief zou hebben. En tegelijkertijd ben ik dankbaar voor deze vraag, omdat de Heere Jezus dat op andere plaatsen nader invult. En zegt, en ik citeer nu even die tekst die ik net al aangehaald heb: dit is mijn gebod, dat je elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Het is in het licht van het evangelie niet voldoende als wij een ander lief hebben zoals wij onszelf lief hebben. Nee, weest gij lieden volmaakt, gelijk mijn Vader in de hemel volmaakt is. Heb elkander lief, zoals ik u lief gehad heb. En het kan in het geestelijke leven een ontdekking zijn, door de werking van de Heilige Geest, dat we gaan zien dat zoals Christus zijn kerk lief gehad heeft, dat wij zo geroepen zijn om elkander lief te hebben. Dat zal bij ons altijd ten dele zijn. Daar hebben we zijn genade voor nodig. Maar God die ons schiep naar zijn beeld, vraagt ons dat wij zijn beeld zullen vertonen, of liever het beeld van zijn lieve Zoon zullen vertonen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En daar zullen we naar gaan verlangen. En dan heeft de vragensteller ten diepste wel gelijk. Hoe meer je gaat zoeken om vanuit de genade van God en Christus de ander lief te hebben zoals hij ons lief gehad heeft, hoe meer je bevrijd wordt van een ziekelijke, zondige zelfliefde. Ook al blijft die ons in het leven altijd parten spelen. En wat is de hoogste vorm van liefde? En dat mogen we in onze samenleving best een keer hardop zeggen vanuit de totaliteit van het woord van God. Dat is dat je bereid bent om voor de ander een offer te brengen. Christus heeft zijn kerk lief gehad en heeft zichzelf voor zijn kerk opgeofferd. En in het huwelijk en in je gezin en in de kerk is dat genade. Als je het beeld van Christus mag vertonen en bereid bent om offers te brengen. Het zou in de scheidingswereld van veel huwelijken van vandaag een duidelijke wending ten goede zijn. En ik zeg het niet goedkoop. Als wij weer bereid zouden worden, door de Geest bereid zouden worden, om in de liefde voor elkaar offers te brengen. Nog één vraag. Maar ja, dat is een lastige, want die valt in drie uiteen. Dus ik doe maar een stukje. De derde vraag. In een uitvoerige mail geeft deze vragensteller uiting aan zijn verontrusting over ontwikkelingen in onze kerken. Daarbij gaat het hem niet zozeer om kwesties als vrouw en ambt, schepping en evolutie, etc., hoe belangrijk die ook zijn, maar wat hij noemt de verdere afvlakking in de prediking en de visie op de toe-eigening van het heil. Ik ben het met zijn uitvoerige mail in die zin eens dat hier een van de diepe oorzaken ligt van de problematiek van onze kerken op dit moment. En ik deel zijn verontrusting en verdriet. Maar dat alles is voor hem dan aanleiding om drie vragen te stellen, die noem ik, en ik ga er op één of twee in. Even de tijd in de gaten houden. De eerste vraag is, moet er binnen de CGK of de TUA niet meer aandacht komen voor de Puritijnen? Twee, kunt u meer schriftplaatsen aanwijzen waar ik tweeërlei verbondskinderen aantref? En drie, hoe moet ik omgaan met predikanten die losjes omgaan met de toe-eigening van het heil? Dat woord losjes in de laatste vraag vraagt misschien enige toelichting. Volgens onze broeder zet de huidige generatie predikanten, ik citeer hem nu letterlijk, een steeds dikkere cultuurbril op En als gevolg daarvan wordt de prediking van de genade steeds algemener en vlakt de oproep tot bekering verder en verder af. Die veralgemening in de prediking komt volgens hem vooral hierin uit dat het geen uitzondering meer is als in de prediking gezegd wordt: Christus is voor ons allemaal gekomen en is voor ons allemaal gestorven. Het vervlakken van de oproep tot bekering heeft tot gevolg dat veel hoorders zich het heil zonder enige schroom toe-eigenen. Men heeft geen weet meer van de droefheid naar God en het worstelen aan de troon der genade. Immers, een gebroken hart en een verslagen geest druist rechtstreeks in tegen het huidige liberale en humanistische tijdgeest, aldus onze broeder. Ik laat een aantal dingen liggen tot de volgende keer. Dan heb ik volgende keer ook nog wat om te beantwoorden. De eerste vraag is natuurlijk een open deur. Moet er binnen de CGK de TUA niet meer aandacht komen voor de Puritijnen? Mijn antwoord is hardgrondig ja. Niet dat de Puritijnen op alle vragen die vandaag spelen het antwoord geven. Zij waren kinderen van hun tijd en zij hebben in hun tijd de Here gediend. Wij staan in deze tijd ook voor vragen die zij niet hebben kunnen bevroeden. Maar tegelijkertijd, als het gaat over de zaken van de toe-eigening van het heil, het werk van de Heilige Geest in het hart, de persoonlijke doorleving van schuld, van verlorenheid, van het vluchten tot Christus, van het leven in de heiliging, niet te vergeten, hebben zij een ontzaglijke rijke boodschap die nog lang niet uitgeput is en die in Nederland te weinig bekend is, naar mijn overtuiging. Een van de dingen die ik in de tijd van emeritaat opgepakt heb is om Puritijnen wat meer toegankelijk te maken voor lezers van nu. En als u weet wat er voor boeken verschenen is de afgelopen jaren, dan weet u wat ik bedoel. Moet er meer aandacht komen? Ja. Alsjeblieft. Wij lopen gevaar binnen de breedte van de CGK, en daarin leun ik ook wat aan tegen de vragensteller, dat wij vooral met hedendaagse vragen ons bezighouden. Begrijpt u me goed? Als u me een beetje kent, weet u dat ook. Dat is nodig. De vragen van het verstaan van de Bijbel, de vragen van deze tijd die op ons afkomen, op onze kinderen, op onze kleinkinderen afkomen. Maar we kunnen zo bezig zijn met de vragen van deze tijd. Als ik kijk naar allerlei promotieonderzoeken, en dan bedoel ik niet alleen Apeldoorn, maar dan bedoel ik heel Nederland, over allerlei moderne theologen die van alles beweren die onderzocht moeten worden en weerlegd moeten worden waar nodig. En dan zeg ik, waar blijft de pure geestelijke taal van de 17e eeuw? Niet om dat te verabsoluteren, maar om te zeggen, dat zijn wegwijzers naar de eeuwigheid, denk alleen maar aan Bunyan, die ons wat te zeggen hebben. Niet voor niks dat er wereldwijd in het Engelse taalgebied een geweldige herleving is van de Puritijnse geschriften. Dr. Joel Beakey en zijn medewerkers in Grand Rapids zijn daar een duidelijk voorbeeld van. En ik zou nog veel meer kunnen noemen. Sinclair Ferguson in Schotland. Moet dat niet meer komen? Ja. Dat gebeurt in Apeldoorn nu een klein beetje. Mag van mij nog veel meer. Er komen twee dissertaties aan, als ik het goed gezien heb. Ik sta daar zelf verder buiten, over Puritijnen. En er is een instituut opgericht waar dokter Jan van der Kamp van de Vrije Universiteit, van de HHK, de leiding over heeft, waar ook de Puritijnen geïntroduceerd worden. Dat juich ik van harte toe. Maar het is eigenlijk nog te weinig. En vooral de doorwerking van het Puritijnse gedachtegoed, van het werk van de Heilige Geest, John Owen met zijn machtige boek over het werk van de Heilige Geest. Een klassiek werk als het gaat over het werk van de Heilige Geest. Ook om de moderne charismatische beweging te weerleggen. Ook om spreken in tongen en al dat soort toestanden te weerleggen, is allemaal in de 17e eeuw al duidelijk vanuit de schrift aan de orde gesteld. Dat is broodnodig. Dus van harte. Hoe moeten we omgaan, dat is mijn laatste vraag nu, met predikanten die losjes omgaan met de toe-eigening van het heil? Ik heb al eerder gezegd, want er zijn ook eerder vragen geweest over de prediking. Als daar losjes mee omgegaan wordt, als die cultuurbril heel dik is, en ik deel die zorg echt wel, en ik heb de laatste jaren nogal wat preken gehoord, dan zeg ik, kerkenraden, ouderlingen met name, zie uw taak. De taak van de ouderlingen, van de kerkenraden, is niet te pas en te onpas, maar om op dingen die aan de orde komen in de prediking, die anders gezegd zouden moeten worden, om die echt aan de orde te stellen. Soms zijn we te lief voor elkaar. En dan bedoel ik niet dat u onmiddellijk na de preek een dominee moet gaan aanvallen. Dat is meestal niet het geschikte moment. Maar wel dat u zegt, ik wil nog eens een keer terugkomen op dingen die u gezegd hebt. En stuur dan maar een mailtje. Of spreek ze daarop aan. En vooral wanneer u in de gemeente als ouderling geluiden hoort van we krijgen geen voedsel van gastpredikanten of van onze eigen predikanten, neem dat serieus. We leven in een tijd waarin iedereen zijn eigen mening heeft. En dat mag natuurlijk in zekere zin ook. En we denken, nou ja, dat is hij. Of dat is zij. Maar probeer achter en in de klachten en de vragen in de gemeente te horen. En dan is er geestelijke nood, broeders en zusters. En dan is het nodig dat we alert zijn. En laat het dan zo mogen zijn dat we ook predikanten adviseren om dingen te lezen die hun geestelijk verrijken en opscherpen kunnen. En dat zijn niet 10 kerkbladen, meestal. Dat zijn wel de Puritijnen en de rijke traditie die wij ook in onze eigen kerken hebben als het gaat om schriftuurlijk bevindelijke prediking. U mag wel weten, toen ik in 1974 begon hier op Urk, had ik natuurlijk een prima opleiding in Apeldoorn achter de rug, maar preken heb ik geleerd. Echt preken heb ik geleerd door heel veel preken van professor Van der Meijden te lezen. Doe ik het zo? Nee. Ik doe het wel iets anders. Maar ik heb er ontzaglijk veel van geleerd. Later, dominee Erkok. Doe ik het zo? Nee. Maar het heeft me wel beslissend gevormd. En ik vraag me soms af of onze jonge predikanten, en ik heb ze zelf aan mijn voeten gehad toen ik nog in Apeldoorn doseerde, genoeg ingevoerd zijn in gewone preken, bevindelijk, schriftuurlijk, bevindelijk uit het verleden. Nou, dat zijn wat gedachten. Ik ga snel naar mijn lezing. En voordat ik mijn lezing ga houden, kom ik natuurlijk ook bij de schriftlezingen. Die zijn vanavond, ik moet even kijken. Die zijn vanavond uit twee gedeelten. Dat is allereerst 1 Petrus 1. En daarna Hebreeën 6. Eerst 1 Petrus 1, daar is de tekst voor deze winteravondlezing ook uit afkomstig. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bediende deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom, opschortende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt, naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd van uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Hebbende dan uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid der waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is gras, en alle heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras verdort en de bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dat is 1 Petrus 1. En dan lees ik ook nog, want dat heb ik in het tweede deel van mijn lezing wat nodig, Hebreeën 6 over de hoop als het anker van de ziel. En we lezen vanaf vers 13 tot en met vers 20. Daar schrijft de apostel, want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende: waarlijk, zegenend zal ik u zegenen en vermenigvuldigend zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is dezelfde een einde van alle tegenspreken. Waarin God, willende de erfgenamen ter beloftenis overvloedig bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad met een eed daartussen gekomen is, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in de welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel, waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Tot zover de lezing vanavond gaat met name over 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 5. Geloofd zij de God en Vader van Jezus Christus, van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En wat er in de twee volgende versen nog aan vastgeknoopt wordt. We gaan eerst zingen. En dat zal zijn uit Psalm 42, 3, 4 en 5. Wedergeboorte en hoop. Dat is het onderwerp van vanavond, waar ik nog een kleine drie kwartier voor heb om dat voor u in te leiden. Aan het slot van de lezing zingen we Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Geloof, hoop en liefde horen bij elkaar. Professor Wisse typeerde ze als drie gezellinnen op de pelgrimsreis in een bekend boekje uit de vorige eeuw. En hij staat daarbij ook in een lange traditie. Drie gezellinnen op de pelgrimsreis. Velen van ons zullen hierbij denken aan de tekst uit 1 Korinthe 13. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. Maar ook al wordt de liefde hier, als de meeste genoemd, letterlijk vertaald, meerder dan deze, dus meerder dan geloof en hoop. Het geloof is de meest principiële van de drie. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. De liefde en de hoop horen er wel degelijk bij, maar vloeien dan ook uit de moedergenade van het geloof voort. En blijven voortdurend, als het ware als kinderen met hun moeder, het geloof verbonden. Er blijft dus een hechte familierelatie bestaan. Wat dat betreft kunnen we dat heel mooi duidelijk maken aan de hand van de verhouding tussen geloof en hoop als moeder en dochter. Het geloof is de moeder van de hoop. Want de hoop komt uit het geloof voort. Dat betekent dat moeder geloof dochterhoop voedt, opvoedt en voorleeft. Het geloof sterkt de hoop die in het begin van het geestelijke leven nog zo heel klein kan zijn, zwak en wankel. Maar wat gebeurt er bij het ouder worden, in het groeiproces van het geestelijke leven? Dan worden de rollen in zekere zin omgekeerd. De jonge dochter hoop steunt de ouder wordende moeder. Wat ik bedoel is dit. Als een kind van God door de strijd in het geestelijke leven soms moe en mat kan raken, en wie die de Heere vreest heeft daar nooit last van, dan is het de hoop die haar steunt en zegt: hoop op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Een aangrijpende illustratie van die ondersteunende functie van de hoop, zelfs tot in de laatste strijd van het leven toe, is het slot van de christenreis van Bunyan. Christen moet, zoals de meesten van u weten, daar door de doodsrivier. Hij wordt hierin door grote benauwdheid overvallen, aangrijpend als u het leest. Aanvechtingen, benauwenissen, boze geesten die hem ontzetten. Hij moet door die doodsjordaan heen. En hij wordt in die grote benauwdheid ondersteund door hopende. Al is het met moeite, het gaat niet zomaar, houdt hopende zijn hoofd boven water en spreekt hem bemoedigend toe. Hierdoor krijgt Christen het zicht op Christus terug en komt behouden aan de overkant. En de praktijk van het geestelijke leven, ook in de gemeente, ook in ons eigen leven misschien, wijst uit dat bij het ouder worden een kind van God zo de hoop als het ware de overhand krijgt en de leiding neemt in het vermoeide, aangevochten en zwakke geloof krachtig ondersteunt. Dat is ook begrijpelijk, want geloof, hoop en liefde komen uit dezelfde bron voort, namelijk uit het wonder van de wedergeboorte. De vorige keren hebben we het gehad over het geloof en de liefde als vrucht van de wedergeboorte. En vanavond, zoals gezegd, gaat het over de derde vrucht, namelijk de hoop. Petrus zingt als het ware in deze hooggestemde lofzang aan het begin van zijn brief: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Nu schrijft deze apostel zijn eerste brief aan de vreemdelingen die verstrooid zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Deze namen verwijzen naar enkele streken in Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. Zowel uit de schrift als uit buitenbijbelse bronnen weten we dat het christelijk geloof zich in dit gebied bijzonder snel en sterk verspreid heeft. Onder de scharen die op de Pinksterdag de prediking van Petrus hoorden, waren immers ook Joden en Jodengenoten die in Cappadocië, Pontus en Azië, Frygië en Pamphylië woonden. Zij waren voor het wekenfeest, het Pinksterfeest, naar Jeruzalem gereisd en zullen bij hun terugkeer naar hun woonplaatsen in dit gebied verteld hebben over de wonderlijke gebeurtenissen die hun in Jeruzalem waren overkomen. Bovendien richten de eerste zendingsactiviteiten in het Nieuwe Testament buiten Israël zich vooral op Klein-Azië, Turkije. Schrijnend als je bedenkt dat het helemaal onder moslimheerschappij en beïnvloeding gekomen is. Maar dat was het eerste grote zendingsveld. Paulus en ook andere apostelen en evangelisten zijn daar begonnen met het stichten van vele gemeenten. Die gemeenten lagen overigens wel in hoofdzaak in het zuiden, midden en westen van het tegenwoordige Turkije. Maar de christenen aan wie Petrus schrijft woonden meer in het noorden en oosten. Hoe is het evangelie daar gekomen? Wij weten het niet precies. Maar het is er gekomen. En de jonge kerk heeft in deze streken gebloeid. Nu spreekt de apostel de christenen in deze streken op een bijzondere manier aan, namelijk als vreemdelingen in de verstrooiing. Wat wordt met deze uitdrukking bedoeld? Waarschijnlijk klinken in deze woorden verschillende betekenissen mee. En ik ga ze even kort langs. Allereerst kunnen zij verwijzen naar het feit dat veel van de geadresseerden letterlijk vreemdelingen waren, immigranten of, zo u wilt, asielzoekers. Het is namelijk bekend dat in de eeuwen voor de geboorte van Christus de koningen van het grote Syrische Rijk groepen Joden die na de Babylonische ballingschap in Mesopotamië, het oude Babel, waren achtergebleven, gedeporteerd hebben naar Klein-Azië. En zij hebben zich dus als Joden daar gevestigd. Veel van deze Joden in de verstrooiing in dit gebied zijn in de recente jaren, dus kort geleden, echt christenen in de verstrooiing geworden. Vreemdelingen dus. Daaruit wordt meteen duidelijk dat dit woord vreemdeling hier niet alleen maar een letterlijke betekenis heeft. Het heeft vooral een geestelijke lading. Degenen aan wie Petrus deze brief schrijft zijn ook in geestelijk opzicht vreemdelingen in de verstrooiing geworden door hun bekering tot het christelijke geloof, hun geloof in Christus. Zij zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld, naar de woorden van de zaligmaker uit Johannes 17. Letterlijk luiden de laatstgenoemde woorden uit het evangelie naar Johannes dat zij niet meer uit de wereld zijn. Daar ligt hun achtergrond, hun oorsprong niet meer. Hun oorsprong is van boven, want zij zijn van boven geboren. Hun geboorteakte of hun burgerschapspapieren, letterlijk vertaald uit Filippenzen 3, Hun geboorteakte of burgerschapspapieren liggen in de hemel. Betekent dit soort uitdrukkingen van vreemdeling zijn, van boven geboren zijn, burgerschapspapieren, geboorteakte in de hemel, dan niet een verregaande vorm van verachting van deze wereld? Is de wereld soms absoluut zondig? Ja en nee. En dat moeten we wel goed beseffen. Nee, omdat de wereld in den beginne door God goed is geschapen. Met het hoge doel dat wij mensen daarin ongestoord en heilig zouden leven om hem volkomen te dienen en te eren. Maar de wereld is door de zonde onder vreemde heerschappij gekomen. De duivel en zijn trawanten hebben Gods goede schepping ingenomen en zijn als bezettende macht over deze wereld gaan heersen. Dat is ook de reden waarom de duivel herhaaldelijk in de Bijbel de overste van deze wereld genoemd wordt. Niet omdat hij het wettig gezag heeft, maar omdat hij wel invloed gekregen heeft door onze zonde. Zodoende kunnen Gods kinderen zich in deze wereld nooit helemaal thuis voelen. In hun hart hebben ze immers afscheid genomen van deze wereld, de overste van deze wereld, en zoeken naar hun eigenlijke vaderland, naar het Jeruzalem dat boven is. Dit geestelijke vreemdelingschap, wat een beheersend thema is in deze eerste brief van Petrus, houdt op zijn minst drie dingen in. Allereerst, dit wil zeggen dat echte christenen niet kunnen leven naar het schema van deze wereld. Dat staat letterlijk zo in Romeinen 12, vers 2. Word deze wereld niet gelijkvormig. Leef niet naar het schema van deze wereld, staat er. Maar zich erop toeleggen om heilig en onberispelijk voor de Here te leven. En de vraag is natuurlijk aan ons, aan u, aan jullie en mij, leven we zo? In de tweede plaats, dit anders zijn, houdt in dat christenen in deze wereld moeten lijden en verdrukt worden. Dat is een beheersend onderwerp in deze eerste brief van Petrus. Verdrukking, lijden, omdat we vreemdeling zijn. Dat hoeft overigens niet direct het gevolg te zijn van vervolgingen. Niets in deze brief wijst er namelijk op dat er in deze vroege tijd in Klein-Azië al vervolgingen waren. Het lijden zal, als we het goed lezen, hoofdzakelijk bestaan hebben in onbegrip, kwaadwillige beeldvorming, bespotting, economische boycott, aanvechtingen, verzoekingen van de duivel en het gevaar om af te vallen van het geloof. Een aangrijpend voorbeeld van de verdrukking en het lijden overkwam mij jaren geleden toen ik in Roemenië was en daar in contact kwam met de baptistendominee Jozef Tson. Je schrijft zijn achternaam als T-O-N. Die als eerste vraag aan mij stelde, daar houd ik niet zo van, maar goed, wat zijn de kenmerken van de kerk? En natuurlijk, als goed christelijk gereformeerd theoloog, kwam ik met de Nederlandse geloofsbelijdenis aandragen van de prediking van het woord, de bediening van de sacramenten en de kerkelijke tucht. En het vierde, vroeg hij, verdrukking, lijden. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ik weet niet meer precies wat ik gezegd heb, maar ik heb het wel meegenomen. Petrus schrijft daar ook indringend over. Er is nog een derde wat bij het vreemdelingschap volgens Petrus behoort. De Bijbel laat op verschillende plaatsen zien dat vreemdelingschap en het leven van de hoop zeer nadrukkelijk met elkaar verbonden zijn. Een echte vreemdeling in die oude tijden heeft in feite weinig of helemaal geen rechten en heeft zodoende nergens hulp te verwachten. Dat is in sommige opzichten nog wel een beetje zo, denk ik. In de Bijbel geldt dat de Heere de enige hoop en verwachting is voor vreemdelingen. Want God is het, Psalm 146 onder andere, die over vreemdelingen waakt en hem beschermt. Prachtig komt dat uit in de psalm die we aan het begin gezongen hebben. U mag hem nog wel even opslaan straks. Hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heere, daar ik schreiend u mijn leed vertoon, ik die bij u als vreemdeling verkeer. De enige hoop van vreemdelingen is de Heere. Van het onbegrepen zijn, van het aangevochten zijn, ook heel persoonlijk. En even eerder staat in diezelfde psalm, nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. Vreemdelingschap en hoop staan in de schrift op de innigste manier met elkaar verbonden. Maar dan, wat betekent die hoop dan? De hoop van de vreemdelingen, als we het zo mogen zeggen. Wij weten dat Bijbelse woorden in onze moderne taal behoorlijk afgesleten en vervlakt zijn. Dat is een van de grote uitdagingen voor de prediking vandaag de dag. De Bijbelse woorden weer goed en duidelijk te duiden. Als wij vandaag woorden als hoop of hopen gebruiken, roept dat vrijwel onmiddellijk de gedachte op aan een zeer onzekere toekomst. Dat wordt duidelijk in uitdrukkingen als: ik hoop dat hij komt. Ik hoop dat ik van mijn ziekte genees. En zelfs de bekende uitdrukking: hoop doet leven. Een onzeker iets. Wat al deze uitdrukkingen, hoe verschillend ze ook zijn, gemeenschappelijk hebben, is dat de uitkomst van deze menselijke hoop hoogst onzeker is. We moeten maar afwachten of deze hoop ook werkelijk in vervulling gaat, of een ijdele hoop blijkt te zijn. Deze gedachte van hoop als iets onzekers heeft diepe wortels in de hele West-Europese cultuur. Al in het oude Griekenland, de bakermat van heel de West-Europese cultuur, zoals u weet, had het woord hoop een hele neutrale of liever dubbelzinnige klank. Het kan zowel de verwachting van iets goeds of van iets slechts betekenen. Je moest maar afwachten wat de uitkomst was. En dit betekent natuurlijk dat datgene waarop wij hopen hoogst onzeker is. In de Bijbel liggen de dingen wezenlijk anders. Daar is het woord hoop of hopen niet verbonden met onzekerheid, maar juist met zekerheid. Het gaat hier om een gegronde hoop. De titel van een vroeger bekend boek. Gegronde hoop. De Bijbelse hoop blijkt namelijk op drie manieren vast verankerd te zijn. Namelijk in het verleden, in het heden en in de toekomst. In de eerste plaats is die hoop verankerd in het verleden. Dat wordt duidelijk uit onze tekst. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat verleden gaat hier in deze tekst dus wel heel erg ver terug. De hoop vloeit immers voort uit de eeuwige liefde en barmhartigheid van God, die er al was voordat de wereld geschapen is. We zouden ook het zo kunnen zeggen: zij wordt bewerkt naar de regel, dat zegt het grondwoord ook eigenlijk, van Gods eeuwige liefde. Maar dat is niet het enige. Die hoop is niet alleen gefundeerd in Gods eeuwige liefde, maar ook in de opstanding, zo lezen we, van Jezus Christus uit de doden, in het hart van de heilsgeschiedenis. Want als u de brieven van de apostel Paulus kent, dan weet u het. Kruis en opstanding, dat zijn de centrale elementen in de geschiedenis van het heil. Toen Jezus Christus uit de doden is opgewekt en het leven en de onsterfelijkheid aan het licht heeft gebracht, heeft hij ook hoop gegeven. Jezus Christus, zegt Paulus, die onze hopen is. Dat is dus gefundeerd in het verleden. Eeuwige liefde, opstanding van de Heere Jezus, maar ook gefundeerd in het heden. Want apostel Petrus schrijft hier over de hoop die een levende hoop is. Het is dus niet maar een willekeurig iets van we hopen maar dat het goed komt. Het is een hoop die leeft. Net zo goed als het geloof, het ware geloof leeft. En de liefde, als het goed is, leeft, leeft ook de hoop. Levende hoop, omdat Christus de levende Heere is. En omdat Christus door zijn geest de hoop die soms ingezonken kan zijn en zwak wordt, leven inblaast. Mijn hart roept uit, prachtige berijming van Psalm 84. Tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Levende hoop. Betekent ook, beste vrienden, dat wanneer wij ingezonken zijn en aangevallen zijn, we zongen het uit Psalm 42, mogen vragen, Heere, wil u de hoop en het geloof en de liefde weer nieuw leven inblazen? En is dat niet een van de belangrijkste zegeningen in de kerkdienst? Dat het zwakke geloof, de zwakke hoop en de zwakke liefde weer nieuwe kracht ontvangt. Levende hoop. Verleden, heden, levende hoop. Maar ook toekomst. Want de apostel schrijft, en ik citeer hem nu maar even letterlijk, dat die levende hoop dit betekent: tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Die hoop richt zich dus op de toekomst. Vooral de hoop is de genade die het hart van mensen op de toekomende heerlijkheid richt. En prachtig zijn die woorden die dan door de apostel gebruikt worden. Het zijn oude woorden, woorden die hun wortel vinden in het Nieuwe Testament. Laten we ze even heel kort nagaan. Die onverderfelijk is, onbevlekkelijk is en onverwerfelijk is. De erfenis die wacht is de eeuwige heerlijkheid, dat zal duidelijk zijn. Daar hoeven we ook niet lang bij stil te staan. Erfenis is in het Oude Testament een woord wat allereerst letterlijke betekenis heeft. De erfenis van het volk van Israël in het land van Kanaan. En naar mijn stellige overtuiging heeft dat nog steeds betekenis voor het Israël van nu. Dat de Heere dat land aan Israël heeft toegewezen. Maar als u het Oude Testament volgt en zeker het Nieuwe Testament daarbij leest, dan heeft die erfenis die Israël krijgt in Kanaan met ieder gebied voor iedere stam nauwkeurig aangewezen ook een veel diepere en een veel hogere betekenis, namelijk de eeuwige heerlijkheid. De eeuwige rust, de Sabbatsrust van Hebreeën 4. En die rust die is onverderfelijk. Dat is een van de eerste woorden die we hier aantreffen. Onverderfelijk. Dat wil zeggen, ze kan niet verloren gaan. Niet vernietigd worden. Ze kan niet ondergaan als de wereld ten einde loopt en in vlammen en in vuur verteerd wordt. Deze erfenis blijft door het vuur van de eeuwige gloed van Gods toorn heen onverderfelijk. Ze is ook onbevlekkelijk. Dat wil zeggen, er is geen smet of geen vlek van zonde in. Alle zonde zal daar voorbij zijn, te gronde zijn. Denk aan een beroemde preek van professor Wisse, die over het nieuwe Jeruzalem, zoals hij dat alleen maar zeggen kon in zijn dagen, gezegd heeft, er is in het nieuwe Jeruzalem één grafsteen. En wat staat daarop? Hier is de zonde begraven. Geen vlek meer. Alle tranen van lijden, pijn, dood, schuld, ongerechtigheid, vijandschap voorbij. onverderfelijk, onbevlekt en onverwelkelijk. Een woord wat aan de lente herinnert die we tegemoet gaan. Bloemen verwelken. Uiteindelijk sterft alles in de natuur na de cyclus van de seizoenen weer een keer af. Maar de erfenis die daarboven is, verwelkt nooit. Blijft altijd levend en krachtig. Verleden, heden, toekomst. Alles wat over de hoop in de Bijbel gezegd wordt, spreekt van een stralende, krachtige zekerheid. Wat betekent dat nu voor ons leven in deze tijd? Ik begon niet zonder reden met toch wel een wat uitgebreide inleiding over het vreemdelingschap van degene die in deze situatie van de verstrooiing in het noorden van Klein-Azië woonde. Zo tekent de Bijbel ons leven, beste vrienden. Prachtige hoofdstuk. Er zal vele malen over gepreekt zijn op Urk. Ik heb er zelf over gepreekt. Hebreeën 11. Door het geloof is Abraham een vreemdeling geweest in een vreemd land. En daarin is Abraham ook de vader van alle gelovigen, ook van 2021. Vreemdeling zijn. Dat betekent niet, laat dat heel helder zijn, dat je vreemd gaat doen. Dat gebeurt soms ook in bepaalde kringen. Van uitzonderlijke dingen. Nee, dat is de bedoeling niet. Het betekent wel dat je hier op aarde vreemdeling bent in de zin van, hier is het land van de rust niet. Ik ben op weg naar de toekomst. En dat betekent, laat het maar heel concreet maken aan de hand van het leven van Abraham, dat Abraham, ook al was die erfgenaam van het land van de belofte, het nooit lang op één plaats kon uithouden. Hij kon de pinnen van zijn levenstent, als we het zo mogen zeggen, niet al te vast en al te diep in de aarde slaan. Hij moest telkens verder. Een gelovige, een vreemdeling, is iemand die leeft van de hoop, van het uitzicht. Is iemand die leeft dat hij hier op aarde geen blijvende stad heeft, maar wij zoeken, zegt de brief aan de Hebreeën, de toekomende. De stad van de toekomst. De vraag is natuurlijk voor ons. Wedergeboren tot een levende hoop, zoeken we die stad? Als wij die eeuwige stad niet zoeken, omdat we het hier zo goed hebben en zo thuis zijn en zo makkelijk hebben, dan zijn we geen echte pelgrim, dan zijn we ook niet echt wederom geboren. Pelgrimsreis van het leven, vreemdeling zijn, betekent onderweg zijn. Dat betekent natuurlijk een aantal dingen. Allereerst, en dat stip ik alleen maar aan, dat wij niet in alle dingen met deze wereld mee kunnen gaan. Gij geheel anders. En dat bestaat niet alleen meer in het volgen van een aantal geboden. Van zondagsheiliging, huwelijkstrouw, hoe belangrijk al die dingen ook zijn. Het bestaat vooral in de uitstraling van een hartelijke liefde tot God en zijn dienst. Van de oude christenen in de tijd van de vervolging is gezegd, toen het christelijk geloof niet meer verkondigd kon worden in de derde eeuw, omdat de vervolging zo heftig was. Zij worden vervolgd, maar zij hebben lief. En daar ging het getuigenis van uit. Zij hebben God lief. Zij hebben hun naaste lief. Een christen kan dus ook de pinnen van zijn levenstent nooit te vast in de wereld staan. Hij moet verder. Dat betekent ook, en dan kom ik bij de bekende uitdrukking van Calvijn in zijn institutie, dat hij zegt, ja, het hart van het christelijke leven is de overdenking van het toekomende leven. Wat bedoelde hij? Gaat het er dan om dat wij ons diep gaan bezighouden met hoe het zal zijn aan het einde der dagen? dat we hele filosofieën gaan ophangen over het duizendjarig rijk, over de opname van de gemeente, over het precieze verloop van de dingen in het boek Openbaringen. Dat bedoelde Calvijn niet. Daar deinsde hij zelf voor terug. Niet voor niks heeft hij nooit een commentaar geschreven op het boek Openbaringen. Maar wat hij bedoelde is: zie het hele leven, ook uw leven en jouw leven en mijn leven, in het licht van de eeuwigheid. Vraag jezelf af: hoe zou de Heere willen dat ik deze beslissing nam? Als ik ga verhuizen? Als ik een nieuwe baan aanneem? Als ik mijn kinderen naar die en die school breng? Hoe neem ik beslissingen in het licht van de eeuwigheid? Vreemdeling zijn is leven onder de koepel van de eeuwigheid op weg en reis naar de eeuwigheid. En bij dat alles, en dan gaan we afronden, bij dat alles is de hoop richtinggevend, het anker. Sommigen van u weten dat ik opgegroeid ben naast de scheepswerf van mijn vader en zijn drie broers. Ik ben opgegroeid met ankers en lieren en wat iets meer zei. En ik heb bij de voorbereiding van deze lezing ook nog even een Urker advies gevraagd. Hoe zit dat met ankers? Het anker van de hoop. Hebreeën 6. Ja, anker biedt houvast als het goed is. En nu is het natuurlijk zo dat in die oude tijden waarin het Nieuwe Testament en ook het Oude Testament geschreven is, dat ankers veel meer gebruikt worden dan tegenwoordig. Men was veel afhankelijker met die kleine zeilschepen of zelfs grote zeilschepen. En triremen, dat zijn schepen uit de oudheid met 3 of 4 lage roeiers, van de wind en van menskracht. Tegenwoordig hebben we onze motoren. Dat kan betekenen dat ankers soms verroesten. Ook vastroesten. Daar zijn wel ongelukken mee gebeurd. Dat het anker nodig was en dat het eigenlijk niet goed gehanteerd kon worden. Als je dat leest in het licht van Hebreeën 6, het anker van de hoop, dat niet naar beneden gaat in de diepte van de zee, maar wat omhoog gaat naar het binnenste heiligdom, zijn de ankers van de hoop van veel christenen vandaag niet vastgeroest? En als het anker gebruikt wordt, ja, dan wordt het gebruikt om vastheid te geven. Vroeger was het zo, ik denk aan de tijd dat de immigranten naar Amerika gingen met hun kleine scheepjes. Dan kwamen ze in Amerika en er was er geen haven. Dan gingen ze op de Reede liggen. Prachtige naam voor een van de straten hier op Urk. De Reede. De Goede Reede. Goeree, het eiland waar ik een poosje heb mogen dienen. En dan waren ze op het anker en dan ging je met een bootje natuurlijk. Als je aan wal wilde gaan, ging je naar wal. En een van de eerste dingen was van die oude immigranten in Noordoost-Engeland, in Noordoost-Amerika, dat er een haven gegraven werd. Maar voor die tijd lag je voor anker, op de Ree, je wachtte, de Goede Ree. Soms was het ook zo, dat kun je tekeningen en schilderingen van zien uit het verleden, dat men wachtte om uit te varen, op de goede wind, de hoop van het anker hield je verwachting levend. Hoe is het bij ons? Er is nog iets. En misschien is dat op Urk niet zo bekend, al verwacht ik het eigenlijk van wel. Als vroeger op de scheepswerf van mijn vader en zijn broers een schip te water gelaten werd, was mijn vader, de jongste van de vier broers, de man die de leiding had over het helling leggen en over de tewaterlating. Ik weet nog goed dat hij dan vaak heel erg gespannen was. Want er hing natuurlijk een hoop van af. Er zijn wel schepen door de helling gezakt, met een enorme schade. Dat is gelukkig bij mijn vader nooit gebeurd. Maar een keer, ik was een jaar of 12, toen had ik net een fototoestel. Toen zei hij, dan moet je helemaal aan de achterkant van de werf gaan staan en moet je een foto maken als het schip van de helling afgaat. En dan vlak daarna ook. En het schip gleed prachtig, statig van de helling, tompte zich in het water. En misschien na een meter of 5 zag je ineens dat er kabels waren aan de achterkant van het schip. Die trokken het schip naar links, waar een grote ruimte was. Want het schip mocht niet in de vaargeul komen die daar verderop lag. Er was wel een politieboot die dat een beetje in de gaten hield. Maar de ankers waren uitgebracht om het schip ervoor te bewaren dat het in de vaargeul op andere schepen zou stuiten. De hoop beschermt ook. Wat verwacht ik, o Heere, als je daarin leeft, echt in leeft? Dat is mijn uitzicht, Heere, word je voor heel veel zonden bewaard. Het is niet alleen het geloof wat voor de zonde bewaart. Zelfs niet alleen de liefde die voor de zonde bewaart, maar ook de hoop. Het trekt je af van de vaargeul van deze wereld. En de Merwede was destijds misschien nog de drukst bevaren rivier van Europa. Van de vaargeul van deze wereld. Die hoop, zegt het oude lied, achter in veel psalmbundels. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten. O vreugd die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap, daar hebt u het, vergeten. Ook de strijd. En wij, we zijn in het vaderland. En misschien mag ik dat illustreren met een kleine herinnering aan mijn vriend dominee J. van der Vlies. Jong overleden, predikant in Driebergen, de laatste jaren van zijn leven. Een man die echt het leven van de hoop doorleefde. Ik had het beroep naar Dundas aangenomen. En we waren uitgenodigd, de kerkenraad van de Ebenezer gemeente vanzelf, uitgenodigd voor de intrede van dominee Hamstra in Elburg. Die had het beroep aangenomen. En daar zijn we dus heen gegaan. En ik moest daar natuurlijk ook wel heen, want ik had het beroep aangenomen naar de gemeente in Canada waar onze broeder Hamstra gediend had. En ik kwam daar en dat was een mooie dienst. Dominee van Leeuwen heeft hem bevestigd en Hamstra heeft intree gedaan. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En na afloop kwam ik onze broeder van der Vlies tegen. Harry, je gaat weg. Ja, ik was er vol van. Wat vind ik dat jammer, joh. Poosje gepraat, we kenden elkaar van vroeger heel goed. Nou, jongen, ga met God. En als we elkaar hier niet meer zien, toen kon hij verder. Hij leefde toen, jaren voor zijn sterven, al het leven van de hoop. Ik was daar toen niet klaar voor. Er lag ook nog een hele weg voor me. Hè? Maar toch denk ik er vaak aan. Ook als het gaat over deze tekst. Wedergeboren. Tot een levende hoop. Tot een onbevlekte erfenis die hij weggelegd heeft voor degene die hem vrezen en dat alleen op kosten van het bloed van Christus. Amen. We zingen Psalm 27, het 7e vers. Eindigen samen met dankzegging en gebed. Heren, we danken uw naam hartelijk voor alles wat u gaf. Dat we in alle rust en vrede samen mochten zijn om over het grote geheim van het vreemdelingschap en van de hoop van het uitzicht te mogen spreken en geef dat we er iets van mogen kennen. En als we er niets van kennen, wil u het ons dan leren. Dat we gaan zien dat dit leven niets anders is, zoals het bij de doop van de meesten van ons al gezegd is, dan een gestadige dood. maar dat er troost is en hoop is en verwachting is voor alle die u vrezen. En dat die erfenis van het eeuwige leven, van het zonder zonde zijn en aan de smet en de vergankelijkheid ontheven te zijn, is weggelegd en veilig is bewaard. Veilig, omdat de zaligmaker binnengegaan is in het heiligdom. En daar leeft om voor de zijnen woningen bereid te maken. Voor hen te bidden, voor hen te zorgen. En daarom mag het anker van de hoop, ook al is de ankerketting misschien soms een beetje roestig. En ook al wijfelt en wankelt soms de hoop als we naar beneden zien, mag het toch vast liggen. Vaste hoop, vurige liefde. Geef het ons, Heere, en versterk het ons. Heb dank voor alles wat u gaf. Wees nu bij ons of ga met ons als we elkaar verlaten. Of als we in onze woning getuigen zijn van deze lezing, wil u bij ons blijven. Zegen u het werk van het onderwijs onder ons, met alle spanningen die dat op het ogenblik geeft. Maar ook het onderwijs op de school en de high school in Dundas en Hamilton. De Rehoboth Christian School. Heren, de nood is ook daar groot. En de lockdown is misschien nog wel erger op het ogenblik in Ontario dan hier in Nederland. Maar wil u het onderwijs zegenen? Ook bijzonder het onderwijs dat gefundeerd is op uw heilig woord. En geef allen die daar werken geloof, hoop en liefde. We bidden het in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 130, het vierde vers, is onze laatste psalm die we zingen. Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Iedereen God zegen en tot ziens, tot horens op de laatste winteravondlezing over enkele weken.